Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 19, de versen 5 en 6. De preek gaat vandaag over horen en doen. En daarvan zingen wij uit de twee genoemde versen van Psalm 19. Het vijfde vers, des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van hel dat nooit vergaat. En het zesde vers, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. hoort u gelezen uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Jacobus, het eerste hoofdstuk, vers 19 tot en met 27. We horen straks in de preek dat Gods woord als een spiegel is en we stellen ons dan ook eerst onder de spiegel van Gods heilige wet en dan zingen wij daarna Psalm 141, vers 4. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken. Psalm 141, vers 4, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen Jacobus hoofdstuk 1 vanaf vers 19 tot en met het einde. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens, hij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toren. Want de toren des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zij daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is, des woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan, en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet, die de vrijheid is, en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zeg ik, zal gelukkig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
Er zal gecollecteerd worden voor de doelen die zijn voorgelezen. En we zingen uit Psalm 15 alle vijf de versen. In Psalm 15 zien we iemand die niet alleen een hoorder is van het woord, maar ook een dader. We zingen Psalm 15 alle vijf de versen.
Thank you.
het thema van de preek die ik vanmorgen lees is horen en doen. De vorige keer zagen we dat het woord dat verkondigd wordt vraagt om horen en ontvangen. En ieder mens zei ras snel om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. In de versen die we vanmorgen overdenken gaat Jacobus daar verder op in. En zijt daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Op de markt ontbreekt het meestal niet aan kijkers. Maar elke koopman weet, kijkers zijn nog geen kopers. En Jacobus wil zeggen, de hoorders moeten ook daders worden. Anders zullen de verzoekingen het nog winnen. En zijt daders van het woord. Wie alleen hoorder is, is als iemand die in de winkel verschillende soorten wijn proeft, maar niets koopt. Zo zijn er ook onder kerkgangers nogal wat proevers. Fijnproevers en keurmeesters. Ze hebben het soms al gauw gehoord. Ze trekken van de ene dominee naar de andere. En de een wordt afgekeurd en de ander verafgoot. Dat is al een oud verschijnsel. Ezechiël schrijft, ziet, zegt de Heere tegen hem, gij zijt hun als een lied der minnen, een liefdeslied. Als een die schoon van stem is. Of een die wel speelt, mooie muziek maakt. Daarom horen ze uw woorden, maar doen ze niet. Het kan ook anders. Er zijn mensen die sparen postzegels. En zo zijn er ook mensen die sparen preken op een bandje of een cd. Er was een man die met een opgetogen gezicht zei dat hij een hele zeldzame preek gevonden had van dominee die en die. Maar toen de vraag werd gesteld wat die hele zeldzame preek in zijn leven had uitgewerkt, stond de wagen stil. Het gevaar is zo groot dat we wel hoorders van het woord zijn, maar geen daders. Vandaar de apostolische vermaning van de apostel Jacobus. Ook de Heere Jezus zelf heeft zijn prediking op de berg afgesloten met een ernstige gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. En ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op de steenrots gebouwd heeft. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Ondertussen maakt Jacobus het ons eigenlijk wel moeilijk, want hij heeft het over twee soorten hoorders en stelt die tegenover elkaar. Er zijn mensen die alleen maar hoorders zijn. En er zijn mensen die niet alleen hoorders, maar ook daders zijn die het woord doen. En de scheidslijn die Jacobus trekt loopt dus dwars door de hoorders heen. Het was voor ons gemakkelijker geweest als Jacobus de scheidslijn trok tussen hoorders aan de ene kant en niet-hoorders aan de andere kant. Dan ging de scheidslijn tussen de kerk en de wereld. En dan zaten wij hier vanmorgen allemaal aan de goede kant van de lijn. Wij zijn immers allemaal hoorders van het woord. En dan konden we de kennisgeving van Jacobus, dan konden we de woorden van Jacobus voor kennisgeving aannemen. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Het is niet genoeg om het woord alleen te horen. Niet dat we het woord horen, maar hoe we het woord horen is beslissend. Jacobus' vermaning gaat ons allen aan. Hij heeft ons allen op het oog. Hij trekt de scheidslijn dwars door de kerk. Tot welke categorie behoren wij, gemeente? Het is een zegen dat u hier vanmorgen bent onder de bediening van het woord. Maar hoe hoort u naar het woord? Brengt het horen van het woord ons ook tot het doen van het woord? Daar gaat het om. En dat klemt te meer omdat Jacobus van de verkeerde hoorder die hij ons voorhoudt, veel goede dingen zegt. Zo'n hoorder is niet onverschillig. Het is ook niet iemand die maar met een half oor naar het woord hoort en het verder langs zich heen laat gaan. Integendeel, de hoorder die Jacobus bedoelt is op een bepaalde manier wel met het woord bezig. Hij heeft begrepen dat het woord van God een spiegel is. Als we voor de spiegel staan, dan zien wij onszelf. En zo zien wij ook onszelf als wij met Gods woord in aanraking komen. Dat is in elk geval de bedoeling. En ook op dit punt steekt deze hoorder gunstig af bij vele anderen die het woord horen. Als ze al iets in de spiegel van het woord zien, zien velen daarin niet zichzelf, maar een ander. Er zijn veel mensen die precies weten wat het woord van God voor een ander betekent. Die man moet zich op dat punt bekeren. En die vrouw mag zich dat uit het woord wel aantrekken. En daar blijft het dan bij. Ze weten precies hoe in het woord van God het beeld van een ander wordt getekend. Maar zichzelf hebben ze in het woord nooit ontdekt. Ze hebben er nooit op gelet hoe ontdekkend de spits van het woord ook op henzelf gericht is. Bij de hoorders die Jacobus tekent is dat anders. Jacobus zegt, hij heeft bemerkt. Toen hij in de spiegel van het woord keek, vergat hij de anderen. Hij dacht niet aan de anderen, maar had genoeg aan zichzelf. Jacobus beschrijft dat treffend als hij zegt dat deze woorden in de spiegel zijn aangeboren gezicht bemerkt. Of zoals er letterlijk staat, het gezicht van zijn geboorte. Daarmee wordt bedoeld zijn gelaat zoals het werkelijk is. Wij mensen zetten gemakkelijk een masker voor. En misschien dat we dat steeds beter kunnen naarmate we ouder worden. We willen voor God en voor de mensen, maar ook voor onszelf, meer zijn dan we werkelijk zijn. En nu rukt het woord van God die maskers af en laat ons zien wie we werkelijk zijn. In al onze armoede. In al onze schuld. Wij moeten oog krijgen voor het gelaat, het gezicht waarmee wij geboren zijn. En dat is pijnlijk, gemeente. Denk maar aan de geschiedenis van David en Bathsheba. David heeft overspel gepleegd met Bathsheba en heeft Uria, haar man, op een gemene manier uit de weg laten ruimen. Toen kwam de profeet Nathan bij David en hij vertelde David het verhaal van de rijke man met dat vele vee, die van een arme een lammetje wegnam. Die arme man had maar één lam, dat was door hemzelf gekocht en met zorg grootgebracht. En toen David dat verhaal hoorde, werd hij ontzettend boos. Die rijke man, die moest natuurlijk gestraft worden. En toen zei Nathan, gij zijt die man. En ineens zag David wie hij was en wat hij had gedaan. Hij zag zichzelf in de spiegel van het woord. Eerst dacht hij nog aan anderen. Totdat hij in het woord van God, dat door Nathan werd gebruikt als in een spiegel, zichzelf ontdekte. Zichzelf zoals hij werkelijk was. Het masker werd afgerukt. David zag het gelaat waarmee hij geboren was. En zo wil het woord van God ons ontdekken aan wie wij werkelijk zijn. Als we nog nooit in het woord ontdekt hebben wie we echt zijn, is het niet goed met ons. Nergens wordt ons zo radicaal een beeld van onszelf getekend als in het woord van God. De menswetenschappen, zoals psychologie en pedagogiek, kunnen ons veel leren over het mens zijn. En die wetenschappen hebben ook zeker hun betekenis. Maar nergens wordt ons zo tot in het fundament van ons bestaan het beeld van ons mens zijn voorgehouden als in het woord van God. Waar het woord recht verkondigd wordt, krijgen we van God een spiegel voorgehouden. En een spiegel bedriegt niet. Een spiegel laat onszelf in onze ware gedaante zien. En daarom mag de prediking geen spiegel van matglas zijn. De ware prediking is ontdekkende prediking. Dat is een prediking die ons bestaan blootlegt. De prediking van de wet die ons schuldig stelt en de prediking van het evangelie die ons Christus voorstelt. En hoewel nu de hoorder waarover Jacobus spreekt een verkeerde hoorder is, kreeg hij toch oog voor zichzelf in de spiegel van het woord. We moeten deze hoorder dan ook maar niet te snel veroordelen. Zijn wij al zo ver gekomen als hij? Ook vandaag wil het woord voor ons een spiegel zijn. Ook vandaag wil het woord ons ontdekken aan onszelf. Maar waar gaat het nu verkeerd met deze hoorder? Jacobus zegt dat het verkeerd gaat als hij wegloopt. Want dan vergeet deze hoorder direct hoe hij eruit zag. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Hij heeft het woord van God gehoord. Hij is ermee bezig geweest. Het heeft hem zelfs geraakt. Hij heeft zichzelf erin herkend. En toch vergat hij alles. Er staat zelfs bij terstond. Hij was het direct weer kwijt. Hij heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Even keek hij in de spiegel. En wat hij daar zag schrok hem af. En haastig liep hij weg. Hij wil er niet aan, hij wil er niet van weten. Er volgt geen schuldbelijdenis, geen smeken om genade. Hij blijft wie hij was. U voelt hoe scherp hier door Jacobus het ongeloof en de onbekeerlijkheid als schuld voor God wordt aangemerkt. Elke verontschuldiging wordt ons hier ontnomen. Gods spiegel is helder. Maar wij vergeten wat wij vergeten willen. De mens wil niet buigen. Hij wil zichzelf niet verliezen. Hij is te goed om verloren te gaan. En daarom blijft hij zoals hij is. Zo hoeft het gelukkig niet altijd te gaan. Denk maar weer aan het voorbeeld van koning David. Hij had zichzelf in het woord dat Nathan verkondigde als in een spiegel gezien. En hij vergat dat woord niet. Gij zijt die man. Het raakte zijn hart. En het bracht hem tot bekering. Hij werd een dader van het woord. Helaas kan het ook anders en de praktijk is helaas vaak ook anders. We kunnen het woord horen en weten dat God in zijn woord ons op het oog heeft. We zien onszelf in het woord, maar we doen er niets mee. Er verandert niets. Alles blijft in ons leven precies zoals het was. En dan zijn we het woord en alles wat we erin gezien hebben ook zo weer kwijt. Daar zullen we onze verontschuldigingen wel voor hebben. We hebben het druk op ons werk en we hebben zorgen in het gezin en in de familie. En we proberen ons achter vele dingen te verschuilen voor het feit dat we het woord van God niet doen. En Jacobus haalt een grote streep door al die verontschuldigingen. Hij zegt in vers 22, dit is een kwestie van zelfmisleiding. U bedriegt uzelf met valse overlegging. Wanneer we denken dat we onszelf kunnen verontschuldigen voor het feit dat we Gods woord niet doen, dan bedriegen we onszelf. Gods woord wil niet alleen gehoord, maar ook gedaan worden. We moeten onszelf niet bedriegen. Zeker, het valt niet mee om je eigen verdorvenheid onder ogen te zien. En Gods geest moet ons vasthouden en ons richten op zijn woord. Anders lopen we weer bij onszelf vandaan. Maar het is zo heilzaam. Want waar we onze verdorvenheid leren zien in de spiegel van Gods wet, daar houdt de Heere ons ook die andere spiegel voor. En in die spiegel zien wij de volmaakte mens, Jezus Christus. En daar leert de Geest ons bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. De dader van het woord is zo heel anders dan de alleen maar hoorder. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft. Wat doet de dader van het woord dus in tegenstelling tot hem die alleen maar hoort? Jacobus zegt, hij inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is. Voor dit woord inzien staat in het Grieks een woord dat betekent zich over iets heen buigen om het goed te kunnen bekijken. Wie zich in het woord verdiept is, als een horlogemaker die zich over het uurwerk heen buigt. Hij moet alles goed kunnen zien. En met dat doel buigt hij zich over het horloge en tuurt met een loep op de radertjes. En zo is ook het woord van God iets waarin wij ons moeten verdiepen. Dat kost inspanning, zeker. Maar zonder dat verdiepen zullen we van het woord van God niets begrijpen. We kunnen zo gemakzuchtig met het woord omgaan, gemeente. Maar de rijke betekenis van Gods woord zullen we alleen verstaan. En zegen zullen we er alleen uit ontvangen als we ons erin verdiepen. Dan is het geen vluchtige blik. Maar dan blijven we kijken. Een dader van het woord blijft staan voor de spiegel. Hij komt tot de ware zelfkennis. Hij ontdekt steeds meer onreinheid en steeds meer onvolkomenheid bij zichzelf. Maar hij ontdekt ook dat er één is die de onreinheid kan wegnemen en verzoenen door het offer van zijn leven, de Heere Jezus Christus. Want het woord volmaakte wet moeten we niet opvatten in de zin van de 10 geboden zonder het evangelie. De kanttekeningen zeggen, het woord wet betekent hier de leer zoals ook Paulus de leer van het evangelie noemt, de wet van het geloof. Met de volmaakte wet wordt hier dus bedoeld het woord van God. En dat is de spiegel die de Heere ons voorhoudt. De volkomen leer waarin de volledige waarheid over de mens, maar ook de volledige waarheid over God wordt verkondigd. Wie door dat woord tot kennis van zichzelf komt, die ontdekt zichzelf in banden van zonde en van dood. Maar die leert ook verstaan dat het woord van God vrijmaakt van alle banden, want het is de volmaakte wet der vrijheid. Het volmaakte woord laat mij mijn banden zien, maar tevens een gebonden Christus, die voor al zijn gebondenen voor een eeuwige vrijgeleide heeft gezorgd. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat volmaakte woord der vrijheid verkondigt, indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. De dader van het woord was gebonden, maar hij werd vrijgemaakt omdat hij leerde inzien in de volmaakte wet der vrijheid. Wat een wonder als je ogen opengaan voor de vrijheid die er in Christus is voor totaal gebonden zondaren. De dader van het woord mag echter één ding niet vergeten. Er staat, en daarbij blijft. Zelfkennis en godskennis vragen om doorgaande verdieping. Eens bekeerd is altijd bekeerd, is maar een halve waarheid. We moeten zeggen, eenmaal voor het eerst bekeerd, en dan elke dag opnieuw bekeerd. Veel van Gods kinderen lopen rond in oude versleten kleren. Het kleed van hun bekering is gehavend en gescheurd. Je denkt dat de Heere een kare God is, die wel de mantel der gerechtigheid geeft, maar erbij zegt, daar moet je nu je hele leven mee doen. En dat is niet waar. Het is na ontvangen genade nodig om steeds opnieuw in de volmaakte wet der vrijheid te zien. Dat is nu een kenmerk van de dader van het woord. Hij is niet een bekeerd mens die het heeft en ermee klaar is en die niets meer leren kan omdat hij alles al weet. Integendeel, in de spiegel van het woord leert hij steeds meer zijn onwetendheid en zijn dwaasheid zien. Maar hij leert ook meer en meer de heerlijkheid en de vrijheid in Christus ontdekken. En dat is de reden dat hij bij de volmaakte wet der vrijheid blijft. Het doet hem dagelijks afsterven aan de zonde en aan de ongerechtigheid. Maar het stelt hem ook steeds vaster in de vrijheid die in Christus is. Hij ziet het. Ik hoef door de wet niet wat bij God te verdienen. De ware vrijheid is niet doen waar je zin in hebt, maar het is zin hebben in het doen van hetgeen de Heere behaagt. En dat geeft een gezegende vrucht. Jacobus zegt, deze hoorder die geen vergeetachtig hoorder is geworden, maar een dader van het werk, deze zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Blijven bij het woord en doen van het woord wordt door God beloond. Daarmee verdienen we niet zelf onze zaligheid. Het is de weg erheen. Van hem of haar die dag en nacht des Heren werd bepeinst, staat geschreven, en al wat hij doet, zal wel gelukken. Het is niet uit verdiensten, maar uit genade. Want er staat niet, het is om zijn doen, maar het is in dit zijn doen. God bindt zijn kerk aan de middelen. Hij geeft ons het woord als een spiegel. En daaraan hebben wij ons te houden. Niet leven bij plotselinge invallen, maar dagelijks leven en blijven bij het woord. In de catechismus wordt gevraagd, waarom moeten wij nog goede werken doen? En dan is het antwoord, daarom omdat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons hele leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Misschien is dit antwoord van de Heidelbergse catechismus wel de beste toepassing op de preek van Jacobus. We zingen eerst uit Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik niet mij van uw paan moge keren. Psalm 119, vers 67. Het is niet voldoende dat we het woord horen of erover kunnen praten. God wil niet minder dan dat we het woord doen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. In de beide laatste versen van ons tekstgedeelte noemt Jacobus enkele dingen waarin dat doen van het woord uitkomt. En dan hoeven we niet direct aan grote en geweldige dingen te denken. Jacobus wil zeggen, laten we maar beginnen bij het kleine. En dan noemt hij enkele kenmerken waaraan de echtheid van het geloof te toetsen is. Kijk maar in vers 26 en 27. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Wij zouden misschien andere kenmerken verwacht hebben. Dieper en geestelijker. En natuurlijk, die kenmerken zijn er ook, maar dan blijft wel de vraag, wat is diep en wat is geestelijk? De Heere let op de houding van handen, voeten en mond van zijn kinderen. Daar wordt ook op gelet door degenen die buiten de kerk zijn. Hoe leven wij? Hoe handelen wij? Hoe wandelen wij? Hoe spreken wij? Dat luistert nauw. Het zit hem soms in een enkel woord. Daar heeft Jacobus het ook over. Over het woord. Over de tong. Daar heeft hij al over gesproken in vers 19. Het gevaar van de tong. En nu doet hij dat weer. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, maar zijn tong niet in toom houdt. Om dit woord goed te begrijpen, moeten we denken aan de achtergrond waartegen het gesproken is. Onder de Joden-christenen van het Nieuwe Testament was er het gevaar dat men vanuit een strenge onderhouding van allerlei uiterlijkheden daar voldoende aan had. Het woord godsdienstig kan ook betekenen nauwgezet en vroom. En men hield zich dan precies aan de letter van de wet. Aan de uiterlijke naleving van de wet ontbrak niets. Dat vonden ze zelf ook wel. En dan meende men godsdienstig te zijn. Maar Jacobus zegt, ik geef er niets voor als je, hoe godsdienstig ook, je tong niet in toom houdt. We hebben hier vooral te denken aan het vanuit de hoogte veroordelen van anderen. Vanuit de hoogte van ons eigen standpunt wordt er een vernietigend oordeel geveld over iedereen die dat standpunt niet of niet helemaal deelt. Dat is een kwaad dat onder ons helaas ook vaak voorkomt. Wie niet precies in ons straatje wandelt, kan niet op Gods weg zijn, denken we dan. Wat kan de tong juist ook onder godsdienstige mensen een groot kwaad zijn en veel kwaad doen? Wat is er vaak een onheilig vuur op de tong? Jacobus gaat daar niet in mee. En zijn oordeel is vernietigend. De godsdienst van zo iemand is ijdel. Ijdel betekent hier zonder inhoud. Leeg. Het woord ijdel wordt ook op andere plaatsen in de Bijbel gebruikt om alle afgodendienst mee aan te duiden. En afgodendienst verleidt. En zo is het met hen die menen godsdienstig en nauwgezet te zijn in het onderhouden van de wet, maar het zwaarste van de wet nalaten, de liefde. Dan verleid je je hart. Je denkt God een dienst te bewijzen, maar het is misleiding. Pure verleiding van je eigen hart. Dat is een scherp woord. Maar de Heere Jezus was ook scherp toen hij tegen de fariseeën en schriftgeleerden zei. De schriftgeleerden en fariseeën zitten op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen dat u houden zult, houd het en doet het, maar doet niet naar hun werk. Want zij zeggen het, maar doen het niet. Is niet Jezus juist door hen die meenden zo godsdienstig te zijn, ter dood veroordeeld door de scherpe tong van valse beschuldigingen? U weet uit de Bijbel dat we onze tong in toom moeten houden, zuinig zijn met onze woorden, juist ook in de omgang met elkaar. Petrus schrijft, wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van kwaad en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken. En dat wil niet zeggen dat we elkaar niet mogen wijzen op fouten en gebreken. En dat wil ook niet zeggen dat we dwalingen niet mogen aanwijzen. Maar het gaat hier over de toon die we daarbij aanslaan en de gezindheid van het hart dat erachter schuil gaat. De liefde leert immers om anderen uitnemender te achten dan zichzelf. En de liefde ziet dan ook nooit vanuit eigen vermeende hoogte neer op anderen. Dus de tong in toom houden. Dat leert de ware godsdienst van Christus. Hoe zachtmoedig was hij? Hoe nederig van hart sprak hij? Kwaadspreken kan nooit samengaan met ware godsvrucht die voortvloeit uit de geloofsgemeenschap met Christus. Van hem staat geschreven, die als hij gescholden werd niet terugschold, en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelt. En dan gaat Jacobus een voorbeeld geven van wat wel zuivere en onbevlekte godsdienst is. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. In de grondtekst staat bij het woord godsdienst geen lidwoord. Het betekent dat Jacobus niet bedoelde dat de zuivere godsdienst alleen maar inhoudt weduwen en wezen bezoeken. Dat is godsdienst die zich alleen maar beweegt op het horizontale vlak, in de zin van goed zijn voor je naaste en met name voor de verdrukten in de samenleving en meer niet. Voor deze gedachte geeft de Bijbel geen aanleiding. Nee, Jacobus wil zeggen, als je vraagt om een voorbeeld hoe het dan wel moet in de zuivere en onbevlekte godsdienst, dan heb je hier een voorbeeld. Weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking. Gebruik daar je tong. Spreek tot hen woorden van troost en bemoediging. Weduwen en wezen. Deze mensen krijgen veel aandacht in de schrift, met name in het Oude Testament. En geen wonder, want deze groep had het heel zwaar in de oudheid. Ze stonden buiten elke bescherming. Ze moesten voor zichzelf zorgen. Wie kwam er op voor de wees en voor de weduwen? En nu heeft God zijn barmhartigheid juist getoond in zijn grote aandacht en zorg voor deze mensen. Denk aan Psalm 68, waarvan de Heere geschreven staat: hij is een vader van de wezen en een rechter voor weduwen. Ongetwijfeld zal Jacobus aan deze psalm gedacht hebben toen hij schreef: de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Wie deze God tot een vader kreeg, zal zelf ook iets ontvangen van die vaderlijke barmhartigheid voor wezen en weduwen. Die zal oog krijgen voor de verdrukten in onze naaste omgeving. Want we mogen wezen en weduwen gerust uitbreiden tot zieken, tot armen, gevangenen en vreemdelingen. Gods kerk heeft een grote opdracht. De kerk is Christus' lichaam op aarde. De kerk moet Christus' handen en voeten zijn. En dat in de eerste plaats door middel van zijn woord. En wat een rijk woord mag gesproken worden tot weduwen en wezen. God wil een vader van wezen en een rechter voor de weduwen zijn. Zijn gemeenschap kan de diepste eenzaamheid doorbreken. Zijn nabijheid kan de grootste verlatenheid opheffen. En zalig wie in de weg van verdrukking God te voet valt en hem leert aanbidden. Wie met zijn hart mag zeggen: uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Wat een zegen als u met de boodschap van Gods woord weduwen en wezen mag bezoeken in hun verdrukking. Met geld alleen zijn ze niet geholpen en worden de verdrukkingen niet weggenomen. En daarom heeft de gemeente van God meer te bieden dan alleen geld en sociale voorzieningen. Zij mag het woord van God en de Vader verkondigen. Hij slaat een mens niet uit lust tot plagen. En waar hij sloeg, wil hij ook helen. Bij hem is balsem voor de diepste wonden. Jacobus wijst de kerk op haar grote taak. En hij doet dit gedachtig aan het woord van Jesaja. Leert goed te doen. Zoekt het recht. Helpt de verdrukte. Doet de wees recht. Handelt de twistzaak van de weduwen. Dat is, gemeente, zuivere en onbevlekte godsdienst. Theorie en praktijk is een onderscheid wat in de Bijbel niet bestaat. God liefhebben en de naaste haten is bijbels gezien onmogelijk. Maar het gaat om de Heere liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Dat is de vervulling van de wet. Dat is de ware godsdienst. En als tweede kenmerk van de ware godsvrucht noemt Jacobus zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Hiermee wijst Jacobus op het innerlijk van de mens. We kunnen dan ook zeggen met de woorden van Paulus, wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Die wereldgelijkvormigheid moeten we niet in de eerste plaats zoeken in uiterlijke dingen. Het kwaad zit veel dieper. Uiterlijke dingen komen vanzelf als er maar eerst door genade een ontsmetting, een vernieuwing van het innerlijke van de mens in het hart plaats heeft. En waar dat ontbreekt, draagt het leven ook van kerkelijke mensen het stempel van de wereld. De kracht van de zonde in en rond hem heeft het voor het zeggen. Zijn godsdienst draagt niet het stempel van de ware godsdienst. Hij kan er voor God niet mee bestaan. Want de zuivere en onbevlekte godsdienst is zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Of zoals Johannes het zegt, die uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de boze vat hem niet. De wereld die ons omringt en de wereld in onszelf, die bezoedelen ons. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. En daar moeten wij ons tegen wapenen. We moeten er steeds op bedacht zijn. Waar en wat is mijn plaats in deze wereld? Wij zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Een kind van God heeft een ander vaderland, omdat hij van boven geboren is en door genade geen wereldburger meer is, maar hemelburger is geworden. En zo moet hij ook leven. In dit verband is het niet overbodig om steeds de vermaning van Gods woord ter harte te nemen, om matig en sober te leven. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Niet in eigen kracht. Wij hebben een zondig hart dat onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Van onszelf hebben wij geen vermaak in de wet van God. Wij neigen steeds tot de zonde en de dienst van de Satan. We worden verleid door de wereld. En we lijden nogal eens een nederlaag. Als we de Heere in waarheid dienen, dan weten we dat er tijden zijn dat we als Paulus moeten zeggen, het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. We hebben dagelijks het dierbare bloed van Christus nodig. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Het leven van de heiligen is een struikelend leven. Een leven van sterven. Maar gelukkig, het is ook een opstaand leven. Want Christus gaf zich voor zijn gemeente over in de dood, opdat hij haar heiligen zou. Haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat zij zou zijn, heilig en onberispelijk. Zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Dat betekent afstand, een scheiding tot de wereld. Een scheiding tussen wereld en kerk. En die afstand, die scheiding moet zichtbaar zijn. Totdat de scheidslijn eenmaal voorgoed getrokken wordt. Aan welke kant is dan onze plaats? Want het kan nu zijn dat we ons beijveren om te doen wat de schrift hier van ons vraagt. Maar waarom doen we dat? En met het oog waarop? Als we het doen met het oog op het gebod als zodanig en meer niet, dan is onze godsdienst een leven onder de heerschappij van de wet. En de wet zal ons dan oordelen. En als we het doen met het oog op de mensen, stel je voor, wat zouden ze anders van ons zeggen? Ook dan heeft het voor de Heere geen betekenis. Er staat immers de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader. Onze godsdienst en heel ons leven moet gericht zijn op Hem, voor God en de Vader. Voor een vreemde kunnen we onze bijbedoelingen vaak wel verbergen. En ons mooier voordoen dan we zijn, maar voor God niet. Hij kijkt dwars door ons heen. O, als dan voor hem niets te verbergen is, word dan toch eerlijk voor de Heer. Buig u voor hem en laat hem zien hoe het er met al uw schijn voor staat. Hij is groot van genade en ontferming en wil het woord der waarheid in u planten, opdat u het met zachtmoedigheid zou ontvangen, opdat u het zou ontvangen tot waarachtige bekering van uw hart en leven. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, zijn godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Er is dus werk te doen, gemeente. En wie dit werk ter hand neemt, krijgt genoeg aan zichzelf. En heeft er geen lust meer in om zijn tong te laten gaan in het veroordelen van een ander. Zo iemand klaagt zichzelf aan. En bidt: laat u mijn tong en mond en 's harten diepsten grond toch wel behagelijk wezen. Dan krijgt God de eer en de naaste deelt in de vruchten. Amen. We gaan eindigen met dankzegging. Trouwe God en Vader, u hebt ons onderwezen in deze preek over hoe u wilt dat we voor u zullen leven. En dan is wat u van ons vraagt zo heel praktisch. U op de eerste plaats stellen en onze naaste lief hebben als onszelf. En dat komt tot uiting in onze daden. Heere, wilt u ons daarbij helpen? Want ons hart is geneigd om u en onze naaste te haten. In de schuilhoeken van ons hart zit die vijandschap tegen u. Schenk ons dan de Heilige Geest. Vervul ons met die geest. Opdat onze naaste ook mag delen in de vruchten van wat u aan ons gegeven heeft. En opdat we uit die vruchten verzekerd mogen zijn van de waarachtigheid van ons geloof. We loven en prijzen u, o God. U hebt ons geholpen, u hebt ons uw woord gegeven. Wilt u deze zondag met ons zijn? Laat ons deze dag doorbrengen tot uw eer. Bewaar ons voor het verkeerde. We bidden nu voor Gertjan en Jolieke, als in de middagdienst Tobin gedoopt zal worden. Wilt u dominee de Raaf nabij zijn en helpen? Geef dat de Heilige Geest hem voorgaat en hem vervult, opdat hij een goede uitdeler zal zijn van de menigerlei genade die er is in Christus Jezus. We dragen Tobin aan u op. Wilt u hem aannemen als uw kind? De doop is daarvan het teken en zegel. Wilt u ook vervullen wat u belooft, dat hij mag opgroeien tot eer van u? En schenk de ouders wat in de dienst ook nodig is. Geef een zegen in de gemeente, als we mogen zien hoe het water wast en reinigt van alle zonden. Hoe we in de doop gedood worden aan onszelf, maar met Christus mogen opstaan in een nieuw leven voor u. Wilt u onze schulden vergeven en hoort u ons alleen in Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 19, vers 7. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij, hoogmoed. Psalm 19, vers 7. met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.